eenzaam niet te vlug. Mogen het zonlicht op je schijnen. Zachte regen voor de groei. Ik hoop dat zorgen snel verdwijnen. Dat je komt tot volle bloei.
Dames en heren, goedenavond. Hanne Beljot. Het programma heet Aandeelhouderschap. En dit nummer heb ik speciaal willen opdragen aan Kenneth Donau. Die is jarig. En ja, dan ga je kijken, wat vind je nou een tekst wat belangrijk genoeg is voor een heel speciaal iemand met wie je elke week probeert een mooi programma te maken. En zo viel mijn keuze op dit fantastisch nummer en met name de tekst van Karin Bloemen. Ik hoop. En er zijn zoveel mooie zinsneden in dit nummer. En ik hoop echt dat het goed gaat met je, Kenneth. Dat je komt tot volle bloei, nog voller dan nu. En tot in het diepste van je ziel, zoals het nummer eindigt. En aangezien wij ook nog Surinamers zijn, denk ik dat er een hiep, 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 hoeré erbij hoort.
Kan het dan niet.
En nog een liedje, een heel kort liedje. Dat liedje gaat als volgt. Verjaridé, wie prijzen in die giu zo aan de. Wajari langa, wie ben si, a luka na kibriu, na ondrofu in vree. Verjaridé. We prijzen de giu zo een dag. Wa jari langa we besi alukuen akibriu na ondrofu en vrij.
Kantangiana. Ik groet ook alle luisteraars thuis. Welkom bij het programma. En ik ben verrast. Ik vind het een plezierige start van ook weer deze uitzending op deze manier. Hartelijk dank. En ik maak er een hele mooie avond van.
Je verdient het.
Krantangi.
En we zitten hier ook met een bubbel. We drinken ook een bubbeltje erbij.
Ja.
En als u ons ziet, hoort stotteren. En het programma eindigt plotseling. Dan weet u dat u die radio uit kan doen. Dan zijn we gewoon dronken.
Hey, ik zeg wel alvast proost. Hey,
proost, hè. Hey, op jou, je familie en iedereen om je heen die je lief hebt.
Dank, dank.
Maar goed. Ga je gang.
Ja, er is heel veel gebeurd. Afgelopen week sowieso, hè. Want Suriname stond even op zijn kop en was wereldnieuws wat dat betreft. En daarnaast ook nog een paar andere interessante items voor vandaag. Want zeg maar, al het gebeuren om ons heen lijkt wel in een wervelwind beland te zijn de laatste paar jaar. Merk het, aardbevingen, oorlogen. Nu zijn al drie bestormingen geweest op parlementsgebouwen de laatste 2 jaar. Oh nee, laatste 3 jaar moet ik zeggen. Dus het is echt een wervelwindtijd waarin we leven. Ik heb voor de luisteraars een fragment van Radio Apinti. Dat zijn twee veiligheidsfunctionarissen van de regering. Die zijn bij Ween Telg aan de spreektafel. We kunnen even aan het begin luisteren.
Ja, en we hebben dit vooral uitgekozen omdat je ervan uitgaat dat dit een visie is wat gerelateerd is aan het overheidsbeleid, veiligheidsbeleid. Zo hebben we dat toch, denk ik, met z'n beiden willen presenteren aan u. Dus een zogenaamd objectieve visie.
Ja. Ja, laten we starten.
Yes.
We zijn live. Ik groet deze gloednieuwe aflevering van het programma To The Point vanavond. Twee veiligheidsadviseurs, de heer Tjen Lipsi en de heer Melvin Linscheer. Vanavond praten we nog even over het gebeuren op 17 februari. We noemen het Black Friday. En niet zoals dat is met voordelige prijzen, maar dat is een dag toch wel in de geschiedenis van Suriname. Een dag waarvan we zeggen dat mag nooit meer gebeuren. We praten over veiligheid breder dan alleen die dag. Maar zeker naar aanleiding van het gebeuren heb ik deze twee heren uitgenodigd in de studio. We zijn live. Ik heb op Facebook een nummer gepost. U mag mij wat appberichten sturen, wat vragen als u de vragen wilt stellen. Nog voor ik naar de twee gasten in de studio ga, wil ik praten met de raadsman. En ik heb geprobeerd hem te bereiken. We hopen dat hij akkoord is gegaan met dit interview. De techniek die probeert hem te bereiken. De raadsman van de heer Biervliet, dat is Paquito, zoals hij bekend staat. We hebben een bericht gelezen, also de RC zijn in vrijheidstelling geweigerd hebben op basis van, althans een van de overwegingen zou zijn de wet die is aangenomen, althans de wet die in werking is gesteld tijdens de COVID, naar aanleiding van de COVID-pandemie, en dat is de wet die eigenlijk het niet mogelijk maakt voor grote groepen bij elkaar, uitzonderingstoestand. Dat hebben wij gelezen. Heleboel discussie op Facebook. Hoe zou dat kunnen, zo lang na COVID? Is dat nog actueel? Ik zou die vraag willen stellen. Het is een beetje vreemd dat de RC dat zou hebben aangegeven als overweging. Maar goed, de raadsman van de heer Paquito die zou het best kunnen vertellen. Ik kijk naar naar Larry, is het al gelukt? Ja, ik luister. Als het is gelukt, dan hebben we nu aan de telefoon de heer Benito Piek. Ja, ik wacht op een signaal van Larry. Ja, ik hoor hem nog niet. Goedenavond, meester.
Goedenavond, meester Teller.
Ja, ik ben blij dat u het verzoek van de techniek, want u bent live. Ik probeer u eerder op de dag te bereiken. U kennende, blijkbaar een beetje druk met het werk. Maar dank u dat u in bent gegaan op een last minute verzoek van de heren achter de knoppen. Ik zei het in de inleiding, ik weet niet als u dat gemist heeft. We hebben op een site gelezen vandaag en op Facebook gonst het van dus de shares. Dat de RC, de invrijheidstelling van uw cliënt, de heer Paquito, heeft geweigerd. En dat zou zijn op basis van de wet uitzonderingstoestand. Wat klopt daarvan?
Ik heb dat artikel zelf niet gezien, maar ik ben wel plat gebeld door mensen om, net zoals u mij nu hiervoor belt, om te vragen om het even toe te lichten. En ik heb dat artikel daarna wel gelezen en gezien dus dat er kennelijk een misunderstanding is, omdat het verzoek van de advocaten tot de invrijstelling van Stefano Biervliet niet is afgewezen om een reden gerelateerd aan de wet uitzonderingstoestand COVID-19. Ik denk dat men zich vergist heeft over de wijze hoe dat is opgenomen in die beschikking. Dat is een soort van standaardformulering in de beschikkingen van de rechtercommissaris. Dus als de mensen daardoor in paniek zijn komen te verkeren of dat ze in de war zijn geraakt daarover, ik kan te verzekeren dat de overweging van de rechtercommissaris niet gelegen was in die sfeer.
Ja, wordt het dan geen tijd dat die standaardformulering iets anders wordt om dit uit de wereld te helpen, althans de vergissingen?
Dat lijkt mij wel, ja. Ik denk dat zeker in deze zaak, of althans, ja, dat zou in elke zaak zo moeten zijn natuurlijk, dat we wel letten op wat er wordt opgenomen. Ik weet bijvoorbeeld dat deze formulering is opgenomen in die beschikking, omdat de arrestanten niet altijd aangevoerd konden worden naar de rechtercommissaris tijdens het voor het verhoor, en dat telefonisch gebeurde. En dat heeft ervoor gezorgd dat die regeling werd opgenomen in die beschikkingen. Maar Stefano Biervliet is wel fysiek verschenen voor de rechtercommissaris. Hij is gehoord door de rechtercommissaris. Dus wat mij betreft zou die regel er niet in hoeven te zijn. Maar nogmaals, ik ben maar een advocaat, een simpele advocaat. De rechtercommissaris zal wel weten waarom die formulering daarin gelaten is.
Goed, maar duidelijk.
Dit verhelderen. Ja. Door aan te geven dat de reden waarom de rechtercommissaris het verzoek heeft afgewezen, is omdat hij overwogen heeft dat Biervliet wel terecht als verdacht is aangemerkt en dat er daarvoor termen aanwezig waren. Maar wij verschillen van mening met die rechtercommissaris en gaan dus verder met de daad.
Ja, dus duidelijk tot slot. De weigering van de RC heeft dus niets te maken met COVID. Of de uitzonderingstoestand.
Niets te maken met COVID-19.
Goed. We danken u, meester Benito Piek, voor dit kort moment. Maar ik hoop dat dit tenminste de discussie in die samenleving positief zal beïnvloeden.
Abon, graag gedaan.
Dank u wel. En dat was de advocaat van Paquito. U weet het, er is een artikel verschenen, onder andere op Star News. Blijkbaar is er een, zoals hij dat heeft uitgelegd, een vergissing. Maar de inverzekeringstelling, althans het besluit dat, niet, dat hij niet in vrijheid wordt gesteld, heeft niets te maken met. Maar er zijn andere overwegingen, maar dat is dus het werk van een advocaat om verder daarmee door te gaan. We moesten dit even doen, mijn heren, mijn excuses. Maar ik dacht dat het toch belangrijk was om de vraag te stellen aan de raadsman van de heer Biervliet. Welkom in To The Point.
Dank u wel.
Ik dacht, er zijn persconferenties geweest van de veiligheidsdiensten. Onder andere meneer Chinlipsi heeft aangezeten. En ik dacht toch dat het belangrijk was om, althans ik vond het nodig om u uit te nodigen in dit programma. Om wat meer vragen te mogen stellen met betrekking tot het gebeurde vrijdag, afgelopen vrijdag. Laat mij beginnen met de heer Melvin Linscheer. Hoe lang bent u veiligheidsadviseur van de president?
Nu dus vanaf 2020, nee, september.
Dat was dus kort na
aantreden van de nieuwe regering.
Ja. En u kent me nog voor uw veiligheidsadviseur was van deze president. We hebben daarvoor gesproken. En blijkbaar kijkt u ook naar To The Point. Ik hou van lastige vragen. Het is altijd vreemd overgekomen. We kennen u als een professional in veiligheidswezen. Maar het is altijd vreemd geweest dat Melvin Linscheer de veiligheidsadviseur wordt van Santokki, de tegenhanger van Boutersen. En we kennen de band tussen Melvin Linscheer en Boutersen. Heeft dat het werk nooit bemoeilijkt om professioneel te blijven?
Absoluut niet. Absoluut niet.
ondanks de discussies in de samenleving. Maar dank voor dank. We kennen nog eigenlijk die druk van die, uit die vicepresident. Pura Masihi Dape.
Ja, ik denk dat... ik heb mezelf niet aangediend. De president heeft me gevraagd. En ik heb het overwogen. En ik heb... ik ben akkoord gegaan. Omdat ik denk dat ik een bijdrage zou kunnen leveren. Alhoewel ik eerder met vervroegd pensioen ben gegaan. Maar toen hij me gevraagd heeft, heb ik ingestemd. In de overtuiging dat ik inderdaad een eerlijke bijdrage kan leveren. Aan deze periode van zijn, deze regeerperiode.
Ja, goed. En meneer Tjenlipsi, we kennen elkaar vanuit justitie, als korpschef was u toen. Ook u bent gevraagd. Bent u politiek actief of is het vanuit de deskundigheid?
Ik ben politiek niet actief. Ik sympathiseer wel met de VHP. Ik heb, en daar wat zal ik openlijk over zijn, maar ik heb op een gegeven moment een lidmaatschapsverzoek ingediend bij de VHP. Ik heb een formulier ingevuld. Ik heb helaas niets teruggekregen, ook geen lidmaatschapskaart. Maar ik ondersteun wel de regering en ik ondersteun ook de partij. Maar ik doe het voornamelijk vanuit mijn deskundigheid. Ik heb op dit verzoek positief gereageerd. Omdat ik overtuigd ben dat ik een bijdrage eraan kan leveren om Suriname veilig te houden.
Ik wil bijna de vraag stellen, was het een ander voorzitter? Of kennen de man met meneer Santoki? Was het een ander voorzitter dat u voor die partij gekozen?
Misschien toch. Omdat ik als persoon altijd de neiging heb gehad om niet mee te lopen met de massa. Maar juist de dingen te doen die anders zijn. Dus de kans is heel groot dat ik ook onder andere voorzitter zelf dezelfde keuze had gemaakt.
Ja. Goed, en dan naar vrijdag. Want ik denk dat de kijkers die denken van Mawenia, Dreidreatori, Guafrida, nou. U adviseert de president en veiligheidsdiensten die hebben de deskundigheid om zaken te analyseren en vooruit te zien. Vooruit maatregelen te adviseren. Scenario's uit te werken, et cetera. En op basis daarvan plannen te maken.
Ja.
Twee weken terug is samenleving is aangekondigd in die samenleving. Er komen acties. Meneer Beervliet die ging naar de wijken, et cetera, om mensen te mobiliseren. Als we kijken naar wat dus de regering doet aan maatregelen, dan denk je dat veiligheidsmensen die anticiperen op situaties, die nemen alle omstandigheden mee. Konden wij hebben geweten, meneer Linsker, dat het niet een normale actie zou zijn, zoals we dat hebben gehad onder bijvoorbeeld organic, scherpe taal, maar vredig uiteindelijk? Mochten we dat hebben geweten?
Ja, ik denk dat er genoeg informatie beschikbaar was bij de informatie- en inlichtingendiensten. Die erop wezen dat een aardige menigte zich zou aanmelden. En twee, dat het een en ander in georganiseerd verband zou kunnen gebeuren. Maar ik denk dat wat niemand zou kunnen bevoeden is dat het zou ontaarden in een massale plunderactie. Vandalisme in de binnenstad van Paramaribo, maar dat zou ze oorzaak hebben. Maar ik denk dus dat er genoeg informatie was en dat de diensten als zodanig dat ook hebben doorgespeeld. En ik ga ervan uit dus dat ook de leiding van de diensten die ervoor zou moeten zorgen voor een stukje crowd management, dat ook meegenomen heeft in de voorbereiding. En dat neem ik aan ook besproken zal hebben met de actiegroep. Alvorens in voorbereiding naar die demonstraties.
Ja. Meneer Tjenlipsi, u komt vanuit het korps. Ja. Hoe wordt, wanneer de veiligheidsdiensten zaken uitgooien, anticiperen op, scenario's bestuderen, dan neem ik aan dat er een een briefing komt naar de diensten die daadwerkelijk dat moeten uitvoeren.
Ja.
Denkt u dat de veiligheidsdiensten, als u ervan uitgaat dat wat meneer Leenschier daar zegt, en jullie hebben dezelfde functies, dus neem aan dat u ook op de hoogte zou zijn van die informatie. Ja. Hebben op basis van die informatie die aanwezig was de veiligheidsdiensten gefaald vrijdag?
Ik zou niet direct willen zeggen dat ze gefaald hebben. We kunnen stellen dat het optreden geen schoonheidsprijs verdient. Dat heb ik op een paar fora aangegeven. Feit is wel dat wij een geschiedenis hebben in Suriname. Waarbij 1969, in die periode, 72, wat relletjes gehad. Ernstige zaken die tot de val van de regering hebben geleid. En we hebben in 1999 ongeveer, 98, 97, ernstige ordeverstoringen gehad. Maar geen van die ordeverstoringen, en zeker gedurende mijn carrière, waren de rellen van de 90er jaren, 96, 97, die periode. De ergste rel, ik denk dat ik die periode goed heb, toch? De periode van de regering Weidenbos.
97.
97, 99 waren er wat erge rellen. Ja. Maar die waren van een totaal andere orde dan wat zich nu heeft voorgedaan. Nu zijn we 24 jaar verder bijna. En ik denk dat de veiligheidsdiensten op een gegeven moment zijn gaan wennen aan het vreedzame karakter van de Surinamer en van de Surinaamse betoger. We hebben echt tientallen jaren lang alle betogingen begeleid. Alles ging mooi en gemoedelijk. En dat heeft misschien een soort van effect veroorzaakt van nou, het zal niet uit de hand lopen. Op een gegeven moment wist men wel, dit wordt groot. Maar men had op basis van de geschiedenis van de afgelopen 24 jaren wellicht niet verwacht. Ik was niet bij de voorbereiding betrokken hoor. En misschien was ik ook zelf vanuit die gedachte, had ik ook die gedachte als uitgangspunt gehad als ik erbij was. Er zijn echter wel een paar punten die wij intern evalueren ten aanzien van een beetje crowd control, die orde handhaving die een beetje beter hadden gekund. Maar ik geef wel...
Ze heeft dus geluisterd nu naar een fragment van Apinti TV, waar het Wintelag sprak met Melvin Linscheer en Humphrey Chin Lipschi. Zijn twee veiligheidsadviseurs van de president. En ze gaven al vast een inzage hoe zij in dit verhaal qua voorbereiding hebben gestaan. En de heer Chin Lipschi merkte wel op dat gedurende 24 jaar dat hij daar al rondloopt, het nooit dit heeft iets in deze trant heeft voorgevallen. En 20 jaar daarvoor, 1969, daar ging je ook helemaal naar terug. Om aan te geven van, eigenlijk is Suriname niet het land van rellen en plunderingen. Ik zelf kan niet echt heel veel spreken over die afgelopen periode. Maar Hanna, als je naar het land Suriname kijkt,
ja,
en wat in deze opmerking van deze twee veiligheidsadviseurs...
Ik vind met name meneer Chin Lipschi bijzonder naïef. In de allereerste plaats hebben wij gekozen om dit fragment aan u voor te leggen. Ik heb moeite met de heer Chin Lipschi. Ik heb namelijk zelden meegemaakt dat een veiligheidsadviseur in de openbaarheid zich zo laat voorstaan dat hij lid is van de VHP. Ik denk dat dit, voor zover mijn ervaring strikt, nooit en nimmer in de doorsnee Europese stad of samenleving zou kunnen plaatsvinden, mits natuurlijk in Rusland, dat soort dictatorgerichte samenleving. Ik vind sowieso, zeker als politiek bestuurder gedurende zoveel jaren, dit niet acceptabel. Je kunt niet zo... Het gaat nu namelijk om de veiligheid van een land. Daar hoor je 100% neutraal te zijn. Ik snap ook niet dat in deze crisis waarin Suriname op dit moment fungeert, dat sowieso al zeer twijfelachtig is of ik mee moet gaan met deze meneer zijn editie van wat er gebeurd is. En meneer Linscheer is ook, vind ik, als je heel neutraal bent, een twijfelachtige figuur. Hij heeft namelijk de grootste problemen gehad met de heer Brunswijk. Als zijnde iemand die partijdig zou zijn. Die geschiedenis kennen we nog. En dus sowieso moet je deze twee figuren hun rol in het geheel in twijfel durven trekken. Dat kan gewoon niet. Bestuurlijk kan dit niet. Op het moment dat je in veiligheidsgremia, in dit geval veiligheidsadviseurs, als je in dat soort branches terechtkomt, dan moet je eigenlijk 100% schoon zijn. Al ben je als ambtenaar, dat weet ik uit ervaring, lid van GroenLinks of D66 of noem maar op. Je legt een eed af. En die eed die kennen we middelijk of onmiddellijk, noem maar op. Dat is een hele mooie frase. Komt bij dat je als bestuurder never last mag hebben van iemands politieke voorkeur. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Dus laten we beginnen om deze twee heren als zijnde veiligheidsadviseurs te zijn slechts adviseurs. Dus een advies hunnerzijds kan je in politieke gremia, dus die adviseurs zijn aardig, maar je kan het gewoon 100% naast je leggen. Het is slechts een adviseur. Dus je zou eigenlijk verwachten dat deze adviseurs een verhaal zouden vertellen. Maar en voor zover dit relevant is, hoor je daar een bestuurder te hebben. En dat is om te beginnen mijn twijfels. Dat zul je zeggen, mevrouw en meneer Donau, waarom draait u dat dan af? Omdat er gewoon niks anders is.
Ik wilde net zeggen, er zijn bijna geen enkele winnaars in datgene wat gebeurd zijn. Alleen maar verliezers. En ook de naïviteit van degene die dan... Misschien is ook geen naïviteit, maar met opzetten. Het is allemaal zo onduidelijk die de rechtsorde moesten gaan handhaven. Dat is...
Dus de lijn van dit verhaal is als volgt. We gaan zo gelijk de laatste 10 minuten aan u presenteren. Maar in het algemeen, dus in grote lijnen, vind ik een hypocriet theaterstuk daar zich aan mijn ogen voorbij zien gaan. Waarin iedereen begint met van, ja, ik ben tegen vernieling. Ja. En ja, je mag protesteren, maar dat is nonsens. Want er staat in een hele mooie tekst, heb ik meegenomen, van een dichter. En die dichter heet Van Randwijk. En ik ga, het is een heel gedicht. U moet dat alsjeblieft, als u daar geïnteresseerd in is, gaan googlen. Maar dat gedicht eindigt valt onder de categorie oorlog. En het gaat als volgt. Een volk dat voor tirannen zwicht zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht. Nogmaals, een volk dat voor tirannen zwicht zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht. Het staat aan de weteringsgans. Het heeft te maken met wat er zich nu in Suriname in het algemeen afspeelt. Je zult zonder meer mensen hebben in groepen of instituten die daar een scherpere mening over heeft of hebben. Maar het komt er gewoon wat mij betreft op neer dat ik het een hypocriete bende vind. Als je weet dat wat de aanleidingen zijn om dat mensen opstaan en voor zichzelf opkomen om te ontkomen aan de tirannie. En dat houdt wat mij betreft wereldwijd. U kent al die verschillende opstanden. Of het nou gaat om de Arabische lente. Ik neem u mee naar 2010. Toen in Tunesië een man zich zelf in brand stak. Een verkoper, net zoals we die kennen, aan de Saramakastraat. Op een bankje met wat kousenband en 3 tomaten. Zo een schreeuw van reddeloosheid. Hè? Dat, 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 zo zie ik dat. Dat het een roep, een schreeuw is om aandacht. Om kijk wat mij overkomt. Hoezeer moet ik mijn best doen om in dit land te eten, te vreten. En dan komt het erop neer dat als ik kijk naar de opstand van die Arabische lente. Dat tenslotte die man zichzelf in brand stak. En daar is het vuur ontstaan in Syrië. Syrië is de laatste plek. Ga maar na, vanaf 2010. En in principe zijn de consequenties van die man die zichzelf in brand stak, een algemene wereldwijde keuze tot gevolg gehad, waar Amerika een deel pakte, Europa tegen en voor was. Het ging namelijk om wapenhandel. En het ging om de grondstoffen die toen ter discussie werden gesteld. U kent dat verhaal van Saddam. Dat was zuiver ook. We gaan niet meer olie. U weet hoe Saddam aan zijn eind is gekomen. En ik koppel het nu naar de Surinaamse samenleving. Eigenlijk is gebeurd dat meneer Paquito. Dat hij niet die man is die zichzelf in brand heeft gestoken, maar in figuurlijke zin wel. Want hetzelfde gebeurt op kleine schaal in dat land van 600.000 inwoners. Het is een sociaal-economisch probleem, wat wereldwijd bekend is. Ik ben niet er zo slim dat ik dat allemaal tot in de puntjes kan analyseren. Maar ieder kind dat de basisschool heeft gehad, weet wat een vlam is wanneer in een land 54% inflatie is. 54%, hè? In Nederland is het 6%. In Amerika 6,4%. 54% is des duivels. Dat betekent dat je niet meer kan eten. Dat betekent verdoemenis. Voor gezinnen, voor ouderen, voor zwakken in die samenleving. En Surinamers, kijk maar naar de ingrediënten. Suriname heeft ook een jonge bevolking. Die jongeren die nu opstaan, die jongere generatie, die heeft door dat er voor mij geen toekomst is in dit land. En dat komt daarboven, want indirect of misschien direct, superdirect, heb je daar die verschrikkelijke corruptie. Die verschrikkelijke intrinsieke corruptie dat in alle bloedvaten van die samenleving is doorgedrongen. En aan het hoofd hebben we een dictator, een despoot. We hebben in Suriname inmiddels een despoot. En deze despoot, ik wil het nota bene ook nog illustreren. Er is een meneer Kalai Khan. Ik vind altijd, sorry hoor, ik ben in Suriname geboren, maar ik vind die namen soms zo niet uitspreekbaar. Hij heet Kalai Khan, die zogenaamde manager van directeur van de Belastingdienst. Die heeft, kijk u maar naar woensdag 22 februari in Star Nieuws. Die meneer, meneer Tsang, heeft daar vraag over gesteld van de NDP. Die meneer heeft gewoon, gaat u dat artikel alsjeblieft lezen, voor 16 miljoen een import, een of andere figuur, laten importeren, tractoren en weet ik veel. En die meneer heeft 100 SRD betaald. Dezezelfde meneer van de Belastingdienst. Dit kun je toch niet uitleggen? Dit kun je toch niet uitleggen? Het is een en al een corrupte bende aan de top. En wat het politiek zo ingewikkeld en moeilijk maakt, is dat ook de vicepresident zo corrupt is als de vullingen van zijn kiezen. En die figuur van meneer Abob, op dit moment vinden de begrotingsbehandelingen plaats. De post van inkomsten uit goud en hout is niet ingevuld. Want het zou betekenen dat deze figuur ook moest aangeven wat zijn belasting is in dat goudwinnenprojecten en al die hectares die hij heeft gekregen. Dus dat is ook een despoot. Dat zijn vreselijke, verschrikkelijke, manipulatieve, corrupte figuren. Tot in de haarvaten corrupt. En als dan nog mensen niet opstaan om voor zichzelf op te komen, dan zullen ze inderdaad, zoals in dat gedicht is opgeschreven, meer dan lijf en goed verliezen. Want dan dooft het licht. Dat is een prachtige gedicht. En we kunnen doorgaan met die Santoki, maar ik hoop dat je nu... ik weet niet of mensen dat niet durven of niet willen. Ik snap die Surinaamse samenleving ook niet helemaal. Zo'n jongeman steekt zijn nek uit. Je hebt zoveel interpretaties. Ook sommige die ik direct moet verwerpen. Je hebt een aantal waarvan ik zeg... dat zou dicht bij de werkelijkheid kunnen. Want intussen weet niemand wat echt is gebeurd.
Zoals ik net zeggen, je merkt al... ook daarom stampen we de Surinaamse samenleving misschien niet helemaal. Vanwege de lage opleidingsniveau wat bewust in stand wordt gehouden.
Te beginnen bij de leiding van het land. Precies. Dat is het laagste niveau.
En dan moest de uitzending al beginnen met fake news. Dat al heel snel de ronde had verspreid. Dat Paquito vanwege een wetsartikel, dat ging over COVID en bij samenkomsten. Die om die reden vast was, bleef zitten in de gevangenis. Dus zo snel als dat fake news dan ook de ronde doet. En de goedgelovigheid of naïviteit dan, waar men bewust op zin speelt en continu met propaganda bezig is, dan wordt de hele Surinaamse samenleving één grote diffuse bende eigenlijk.
Wat denk jij dat tenslotte, want als je luistert naar die lafbekken daar, die beginnen allemaal met, ja, wat je ook zegt, ik keur het af. Je keurt het af en dan.
Dat is ook het enige. Kijk,
de directe aanleiding.
Nee, wat ik net zeggen. Het grote probleem is dat nu iedereen alleen maar praat over die plundering. En ik heb gekeken, sorry hoor, maar wat ik heb gezien. En vergeleken met wat jij net noemt, andere demonstraties. Ik ben opgegroeid hier in Amsterdam in de jaren 70, 80. Waar de kraakbeweging echt de veldslagen leverde.
Ja.
Met de militaire eenheid.
Oh.
Een brandde tram op de Willem Parksweg.
Ja.
Tijdens de kroning van Beatrix.
Absoluut.
Slag om de Blauwbrug.
Ja.
Waar zelfs politiemensen snel naar het ziekenhuis op. Dus ik keek naar de beelden.
Mm-hmm.
En ook met al die andere bestormingen recent. Op parlementsgebouwen.
Mm-hmm.
In de herinnering. Dus bij in Verenigde Staten. En ook in Brazilië. Nou, ja goed. Er zijn een paar kwaai jongens die met hekken gooien. En er zijn een paar boeven die uit winkels spullen stelen. Dat heb ik gezien. Maar een grootse volksopstand of plundering, et cetera. Ik zou die naam nog niet eens willen geven.
Kijk, die plundering. Je moet gek zijn, wil je dat goed praten.
Ja.
Maar ik vind dat totaal geen excuus.
Nee,
het slaat gewoon. En iedereen, heb je gezien? Ik kan er nauwelijks naar kijken hoor. Maar goed, in het kader van een beetje degelijke voorbereiding heb ik geluisterd naar meneer Chan en meneer Brunswijk. En hun reacties is zo lafhartig.
Mm-hmm.
Allemaal beginnen ze met die verschrikkelijke clichés over orde en veiligheid. Dat is niet de aanleiding. De aanleiding is, net zoals ik dat aangaf in Tunesië, want ik heb dat met elkaar, ik heb nagedacht van waar kan ik dit mee vergelijken. Jij voegt veel toe.
Mm.
En jij duidt ook aan hoe in Amsterdam als voorbeeld de marechaussee en al die mensen opstanden hebben neergeslagen. En in Suriname is er een meneer die bijzonder veel twijfels heeft over het functioneren van het politieke bestuur. En terecht. Want je kunt ze zo op een rijtje zetten. Die corruptie varieert van het geld, de stromen geld die nu niet belanden in de begroting. Doch ergens de Surinaamse bank passerende, wat ik zo begrijp, in Amerikaanse banken wordt doorgesluist. Die surfen leugens op heel actueel. Dat verhaal van die Calacan, die gewoon een van zijn vriendjes importvrij voor miljoenen laat importeren. Dit is een door en door ziek regime. En het steeksel, wat het meest treft, is de etnische verzuiling.
Mm-hmm.
En daar moeten mensen niet langer een komedie over spelen. Zolang je dat niet benoemt, zal dat ook niet in de praktijk op te lossen zijn. Ik heb mij verbaasd dat in dat interview wat jij nu de luisteraars te gehoren laat komen, die hebben ze misschien zelf ook gelezen, wordt die factor totaal niet genoemd. Een van de meest bedreigende aspecten in Suriname is die etnische verzuiling. De dominantie, economisch en in macht en geld, is in handen van een aantal Aziaten. Benoem dat dan. Benoem dat gewoon. En zeg, wat ga je er aan doen? Want over 10 jaar is het 10 keer erger. Ja. Over 20 jaar is het 20 keer erger. Als je dat niet formuleert en in de openbaarheid bespreekt om te komen tot mogelijke oplossingen, dan vraag je erom. En meneer Brunswijk, die is 180, misschien is meneer Chan 100% verantwoordelijk, maar meneer Brunswijk is meer dan 100% verantwoordelijk. Want die is zo etnisch verzuild. Die komt op voor de mensen in het binnenland. Hij noemt dat ook.
Mm-hmm.
Bedoel, die hele zogenaamde conferentie waar hij links zat of rechts zat, weet ik veel. In zogenaamde vrije tijdskleding, want dat viel mij ook om. Meestal zijn ze gejast en gedast. Zag je dat op?
Ja. Ik heb zijn overhemd gezien.
Juist. Ja. Dat geeft aan, want dat wordt ook bedacht door mensen ter plekke. Doen jullie zo luchtig mogelijk iets aan, zodat je dicht bij de bevolking zogenaamd staat. Dan hoor je meneer Chan een verhaal vertellen, geheel zoals ik dat daarnet ook probeerde uit te leggen over, zullen we niet, het is gewoon bedreigingen.
Mm-hmm.
Gewoon bedreigingen.
Mm-hmm.
Dat is despotisch. En dan neemt die andere man het woord. En dan zegt hij van, ja, de president heeft bijna al uitgelegd. Ik wil eraan toevoegen woorden van gelijke strekking.
Ja.
En dan uit hij zegt, want dat is totaal psychologisch. Niet te verkroppen, niet te begrijpen. Dan gaat hij dat verhaal vertalen in zijn taal, de taal van de
Alkaans,
waarmee hij eigenlijk stabiliseert als toeschouwer dat die rotzooi in dat land is veroorzaakt door mensen die zijn taal spreken. Van uno moest gomoro, un ta oso, uno trouwens tomoro, no kode de asifatu. Dat is het stigmatiseren van je eigen soort. En die meneer Chan, die praat daar lekker in het Nederlands en bombardeert de kwestie tot, hoe noemen ze dat? Opstanden.
Mm.
Daar vergelijkt hij het mee. Het was een opstand van vijanden, van het volk,
ja,
en democratie.
In gevaar. Ja.
Kakarko.
Ai boy.
Dus de Atrakel. Akel voor binnenland. Ama Badria, volgens mij begrijpt hij ook niet waar het over gaat.
Nou, hij is wel bezig met zijn machtsbasis te consolideren. Dus de manier waarop hij dan in Alkaans zijn achterban toespreekt. Maar tegelijkertijd lees ik dus vandaag weer in Star News dat hij meer dan 100 militairen heeft geholpen om grondpapieren te kunnen krijgen. En hij betaalt voor hun je moet allerlei notariële zaken afhandelen. Die betaalt hij uit zijn eigen zak.
Maar zo gelijk zijn wij dan bij Amin, hè, in Afrika.
Ja.
Dat is, hoe die man? Is dat Amin? Hoe die man?
Wat, Idi Amin?
Idi Amin, ja. Dat zijn zuiver strategieën die je tegenkomt in achterlijke landen. En zo handelt hij ook.
Maar hij komt er wel mee weg. Want op deze manier, wat ik zei, hij is dus zijn machtbasis aan het vergroten. Hij voorziet ook dat zijn volgende strijd zal zijn om het presidentschap.
Ach nee.
Ja,
er is geen enkele Suriname. Ik spreek hier en daar niet altijd
maar
door.
Dat is zijn beeld van, dat is mijn volgende strijd.
Ja, dat is een zielig beeld. Deze man, dan zou Surinames inderdaad, dan zou ik nota bene, als dat ooit bewaarheid wordt, zou ik Moody vragen uit India. En alle landen waar despoten heersen. Om Suriname open te stellen voor iedereen en alles wat vlucht. Van Syriërs, want ik begrijp niet dat deze meneer, waar ik het nu over heb, de waan heeft dat wie dan ook met een veroordeelde man die staat op Interpol-lijsten, dat Surinamers, in ieder geval de stad Surinamers, en mensen zullen denken van ja, we zijn één. En wij zwarte mensen hebben allemaal, dat is nonsens. Als het gaat om politieke macht, zal deze man in Suriname nooit, in Paramaribo, nooit wortel schieten.
En deze man denkt waarschijnlijk, als Boutersen het kan met de veroordeling die hij heeft via Nederland, dan zal ik het ook kunnen.
Maar kijk, meneer Boutersen, met respect hoor, ik ken die mensen hun IQ niet. Maar dan praat je wel over andere grootheden.
Ja,
als andere grootheden. Die zijn niet met elkaar te vergelijken. Ik wil niemand tekort doen. Maar dat zijn echt appels met peren vergelijken. Dus laten we elkaar niet voor de gek houden. De mensen in het binnenland die hebben hun eigen... Hoe zeer je dat ook moet kunnen spijten. Hè? Dat het niet één geheel is. Maar ik ben heel realistisch als politiek bestuurder. Altijd, ik ga uit van wat er is. Wat feitelijk waar is. De stadspersoon gaat niet op de vicepresident stemmen. Want de vicepresident heeft niets voor ze betekend. Het enige zijn credo is mi famiri munyantu. Dus hij zit daar zuiver op basis van zijn tribe. Dat is gewoon een tribale ingerichte denken van die man. Dat gaat niet lukken.
Hoopt waarschijnlijk als twee honden vechten om een been, dan gaat de derde er mee heen. En dan hoopt dus dat...
Welke twee honden dan?
NDP en VHP zullen weer de strijd met elkaar gaan aangaan.
Nou, ik durf te zeggen dat als die beweging op een eerlijke, open manier gaat gebeuren, en we zullen maar na de vakantie, na de break daarover verder met elkaar praten. Maar er zijn een aantal opties die je kunt innemen. Een van de opties is dat de VHP terugkomt met NDP. Want de mensen van breed Paramaribo stad, die gaan op de NDP stemmen. Of je het nou fijn vindt of niet fijn vindt. Ze gaan niet op de NPS stemmen. Want ze op sterven na dood. Of er moet een wonder gebeuren.
Maar ik denk de NPS hoopt op een herleving. Ja. En misschien met mevrouw Patricia
Etnel. Dat zou ik fijn vinden.
Persoon, ja.
Maar dat zou ik hartstikke fijn vinden. Ik heb het al vorige week gezegd. Mevrouw Simons en mevrouw
Etnel.
Dat zie ik tot zekere hoogte. Als je keuze moet maken over deze despoten, dan kom je gauw tot die keus. Maar voor de rest zijn het stammen. Het is een stammenoorlog waar de ene probeert meer corrupter te zijn dan de ander, ten faveur van de eigen achterban. En we zijn in Suriname misschien eenvoudig qua denken van tijd tot tijd, maar we zijn niet helemaal gek.
Nee, want wat ik wel opmerkelijk vind, en zowel na de onderbreking van het journaal misschien om door kunnen gaan, is dat juist op 17 februari Moody is een belangrijk bureau als het gaat over financiële overzichten van landen. Haar overzicht heeft uitgebracht wat betreft Suriname. En dat overzicht zal straks een stukje van voorlezen. Daar raakt helemaal natuurlijk ondergesneeuwd. Zogenaamd vanwege de opstand. Terwijl juist die demonstratie juist ging over de economische positie van Suriname.
Dat is het.
En dus daar zouden juist extra aandacht gegeven moeten worden aan zo'n uitspraak van zo'n internationaal erkend bureau. Het enige artikel dat ik erover gevonden heb, nou, ik heb er twee over gevonden, die spreken in zo'n cryptische taal.
Mm-hmm.
Of de uitspraak van dit rapport.
Mm-hmm.
Dat het dus niet bedoeld is om die informatie door te spelen aan de mensen in de samenleving.
Ik vind het jammer hoor. Ik vind het jammer. Nogmaals, een volk dat voor tirannen zweegt, zal meer dan lijf en goed verliezen. Dus ik zou zeggen, dan dooft het licht. Ik zou mensen, ik kan ze niet helpen, willen stimuleren om vooral door te gaan. Verzet te blijven plegen. They got nothing to lose. Je kunt alleen maar verliezen als je niet verder deze strijd aangaat. En het is makkelijk voor mij om vanuit Nederland dit te vertellen. Absoluut, makkelijk praten. Maar als je dit over je heen laat komen, dan ben je het bijna waard dat meneer Brunswijk daar weet ik veel wat wordt.
Ja, we gaan de onderbreking.